Zo, we gaan beginnen. Jentien Keizer, de tweede keer vandaag. Wat een ontzettend groot plezier om vandaag jou weer te ontvangen als gast in mijn podcast. Van harte welkom.
Dankjewel, superleuk weer.
Ja. En we gaan kijken gewoon, hè, twee vrouwen, één thema. Wat mensen je misschien niet gaan vertellen over ontrouw. We gaan het hebben over ontrouw, maar voordat we gaan beginnen, voor de luisteraar die jou nog niet de vorige keer gehoord heeft, is trouwens de vorige podcast is 2700 hubbele keer beluisterd. Dus dat is sowieso een aanrader als je vandaag luistert om die nog even terug te luisteren. Jentien, wil je even voorstellen?
Wauw, mijn naam is Jentien Keizer en moeder van twee kinderen, zoontje van 5 en een dochter van bijna 11. Woonachtig en werkachtig in Amerongen. Gescheiden, ik zou bijna willen zeggen heel fantastisch gescheiden. Ik heb altijd tegen mijn man gezegd, wij tegen elkaar, samen kunnen we alles. En toen we besloten uit elkaar te gaan, hebben we ook tegen elkaar gezegd, ook dit gaan we samen heel goed doen. En dat lukt, dus... Ik ben vooral op dit moment heel erg in mijn werk bezig met het uitrollen van wat ik noem nieuwe psychologie. En eigenlijk bottom line komt dat neer op dat ik probeer de ziel weer een plek te geven in de psychologie. En daar geef ik allemaal opleidingen en lezingen en trainingen over. En een boek die in de maak is. Dus dat is een korte wrap-up van waar ik nu sta in mijn leven.
En wie je bent, of tenminste.
En wie ik ben, ja.
Wie je bent nog niet, maar dit hoort wel bij jou. Wie ben je zonder wat je nu allemaal verteld hebt? Wie ben je dan?
Wie ben ik? Ja, jeetje, dat is altijd zo afhankelijk van de context van wie de vraag stelt, maar...
Ja, die stel ik, Annetje Burgers.
Ja, net. Jeetje, Annet. Nou, een ziel in een menselijke ervaring, een vrouw... In de tweede helft van haar leven. Ik voel dat het leven door mij heen bruist. En volgens mij heb ik het de vorige keer in die podcast ook gezegd. Het voelt steeds meer, hè, dat je een kering maakt van Jentien die leeft naar het leven dat Jentien. En dat lijkt goochelen met woorden. Maar het voelt echt dat eigenlijk is het bijna een soort... vrijbrief om echt heel erg te jentienen. In plaats van, oh, hoe moet ik mijn leven leiden? Dat ik echt voel, ik ben het leven. En hoe jentient dat? En wat zijn mijn gaven, mijn talenten, mijn verlangens? En nou ja, die hele bruisende levensenergie die vrij spel krijgt door mij heen. Dus ja, ik ben het leven.
Wauw.
Ruimer dan dit gaan we niet maken, hoor.
Nee.
Maar ja, jij
voelt
het.
Nee. En ook still going process, want dat klinkt ook dat het van ergens, ja, waar het begonnen is, waarschijnlijk bij de geboorte, onbewust, dat je steeds bewuster bent in dat proces. Klopt dat?
Ja, ik denk echt dat je, zonder alles in tijdsvakken te willen gooien, dat je eerst... misschien wel de eerste helft of in ieder geval een heel stuk van je leven bezig bent met iemand te worden en wat dat dan allemaal moet zijn en daar heb je allerlei ideeën en projecties over en nu voelt het eigenlijk alsof je in a way het pad omkeert, eigenlijk het pad of unbecoming. En dat betekent niet dat je niets meer wordt, maar dat je steeds meer naar die essentie gaat en het voelt een beetje... net zoals een eikennootje een eikenboom wordt, dat je wat ik net noem van dat leven dat je entient, dat je steeds meer tot je essentie komt. En eigenlijk, gek genoeg, betekent dat je steeds meer juist wel in het leven gaat, omdat het minder persoonlijk wordt, dat je denkt, oké, ik ga dit gewoon volledig op zijn jentiens doen. Op zijn eikennootjes doen. En toch is het heel essentieel. Ja.
En ik denk dat je gelijk een heel mooi bruggetje maakt naar waar we het vandaag over willen hebben. En dat is de relatie. En dan de relatie die in eerste instantie een onbewuste relatie is. Je kiest onbewust een partner uit. Er zijn ook mensen die heel bewust een partner uitzoeken. Maar laten we even nog uitgaan van De meeste mensen kiezen onbewust een partner uit. Zitten in de onbewuste relatie. En op een gegeven moment barst er een bom.
Ja.
Omdat de ene partner zich niet heeft gehouden aan bepaalde afspraken. En dit ofwel zelf aan zijn of haar partner gaat vertellen. Of er is iemand die zich ermee bemoeit. Die een anonieme brief stuurt. Of die iets vertelt. Ofwel de partner komt er zelf uit. Komt er zelf achter. Door bepaalde gevoelens. Door een bepaalde staat van zijn waarin het een en ander opgemerkt wordt. En diegene die ontpopt zich dan tot een eerste klas detective, speurneus, met een hyperfocus waarbij alles, waarvan heel veel mensen zeggen, ik wist echt niet dat ik dat in me had, dat ik zo'n goede detective kon zijn. Maar er gebeurt natuurlijk iets met de stofjes in je hoofd, waardoor je die hyperfocus hebt en presteert op een hoger level. Maar in ieder geval, de waarheid ligt ineens op tafel, er barst een bom.
Ja.
En dan gaan we naar, dat is een moment wat een gigantische crisis is, maar waar alles na kan gebeuren. En ook na zal gebeuren. En hoe dat gaat, dat hebben mensen uiteindelijk. Ja, daar hangt zoveel van af van hoe je in het leven staat.
Ja.
Maar het kan zijn dat die bom, dat niet het eerste signaal is. Maar dat er al iets aan vooraf is gegaan. Op lichaamsgevoel, op spiritueel gevoel. Waardoor je eigenlijk misschien in je lijf al het een en ander voelt.
Mm-hmm.
Zullen we naar dat stuk gaan? Van hoe je daar naar kijkt als het nog niet die waarheid op tafel ligt, maar daarvoor iets dat er suddert, iets dat ongrijpbaar is, iets wat je misschien wel al voelt in je lijf of
ja, een weten zonder te snappen of feiten, triviale feiten daarvoor te hebben. Hè?
Ja,
nou, het doet mij meteen denken aan een echt als je toch eens bezig bent met persoonlijke ontwikkeling en ook wat spirituele groei daarin. Gary Zukav, ken je hem eigenlijk?
Nee.
Die heeft een boek geschreven, De Zetel van de Ziel. En hij schrijft heel mooi in dat boek dat we een overgang maken van een vijfzintuigelijk naar een multizintuigelijke waarneming. Dus eigenlijk vijfzintuigelijk wezen, onze zintuigen, naar multizintuigelijk. En dat is gewoon evolutie. Hè? Daar kunnen we heel spiritueel over doen. Maar we zijn, nou ja, volgens de evolutietheorie in ieder geval geëvolueerd van weekdiertje tot het soort daar we nu in zaten. Dus ja, die evolutie gaat gewoon door. Het is niet af nu ineens. En dat we er dus meer waarnemingskanalen bij krijgen. En dan heb ik het over helder voelen, helder zien, helder horen. Maar ook helder weten. En dat gaat dus voorbij het zintuigelijke en dus ook het wetenschappelijk op dit moment. Want die functioneert ook vanuit die vijf zintuigelijkheid. Maar dat je gewoon dingen weet. En ook al kan je het nog niet concreet maken of aantonen. Of dat je dingen aanvoelt. Of dat je lichaam je signalen geeft. Dit is niet goed. Nou, dat noemen we ook wel instinct. Hè? Dat is instinct is informatie over dat wat al is. Maar ook intuïtie. Dat gaat dan ook meedoen. Dat is eigenlijk informatie over potentieel. Dat wat nog niet is, maar kan komen. Nou, en die twee zaken samen, die zorgen ervoor is dat we eigenlijk een veel ruimer bewustzijn over dingen krijgen. En ja, dan gaat die detective modus vaak wel aan, ja. Want dat is een niet te stoppen gevoel, onderbuik, intuïtie, gut feeling, hoe je het wil noemen, ja. En ik denk dat we daar best wel heel erg op mogen gaan vertrouwen, want dat is met eigenlijk alles wat we moeten leren gebruiken, moet je het wel trainen en ontwikkelen. Zodat je die meer subtielere vormen van waarneming en zintuigelijkheid kan gaan waarnemen. En, ja.
Ja, de vraag is ook soms van Er kwam ook wel een andere vraag in me op, maar van is het jaloezie of is het intuïtie?
Ja, yeah, ja.
Yeah. En yeah. Hoe vertrouw je daar voor jezelf op en hoe reageert je partner erop? Want als er sprake is van een ander en jij voelt met je intuïtie aan, er speelt iets, yeah. Maar je wordt gegaslight,
yeah.
Dan is die. En er wordt benoemd van ja, je bent jaloers, je bent wantrouwend.
Ja.
Wat natuurlijk ook ergens zo kan zijn. Het is een heel verwarrend speelveld van allerlei emoties en hokjesframing of framing over bepaalde gevoelens. En het is best wel ingewikkeld.
Het is heel ingewikkeld. Het is echt een heel... Het is eigenlijk net als alles wat we moeten leren in het leven. Net als leren lopen is ook heel ingewikkeld. Terwijl als je het helemaal kan. Hè, maar je hebt, je hebt zelf een kleinkind. Die, ik weet niet in welke fase. Maar die zal leren lopen zo om en nabij, de nabije toekomst. Of nu
ja,
al.
Ik heb er vier.
Vier
kleinkinderen inmiddels. En de oudste is 4. Die gaat net naar de basisschool. En de jongste is 2,5 maand.
Die heeft in potentie het vermogen om te leren lopen. En dat is voor jou helemaal dat is voor ons niks aan. Hè? Maar zet een kind van 2 maanden op 2 beentjes. Ik hoef je verder ook niet uit te leggen wat er dan gebeurt. Dus zo is het ook met deze instrumenten gaan leren beheersen. En dan kunnen we ons in trainen. Maar dat is een enorm uitzuiverings- en verfijningsproces van... al die dingen die we al wel heel goed beheersen. Dat is nadenken en analyseren en conclusies trekken en oordelen. En controle en behoeftigheid en afspraken. We leven in een heel paradigma van hoe het hoort. Daar hebben we allerlei consensus over gevonden. Maar dat is natuurlijk gewoon allemaal ingegeven door een tijdsgeest. Maar dat hebben we allemaal hartstikke goed onder beheersing. Maar dit gaat over iets veel verfijnders. Over... He, en dat is een manier van waarnemen die ook vraagt om meer te vertragen en te verstillen. En dat brengt je naar een, dat hadden we net in ons voorgesprekje er ook eventjes over. Van dan ga je eigenlijk niet meer horen wat iemand voor mening heeft. Of dat, dan luister je niet meer van klopt het wat iemand zegt of is het navolgbaar. Maar kan ik de frequentie van waarheid herkennen? En dat is iets heel anders. Dat doet je lichaam. Hè? Dat is waarom we kippenvel krijgen. Of waarom de tranen in onze ogen schieten. Als we waarheid herkennen, dan reageert vaak ons lichaam op. En dat is een resonantie. Hè? Ja, het wordt misschien wat zweverig zo, maar het is allemaal energie. Je herkent en voelt als iemand waarachtig is. Dat is vaak ook, vinden we dan iemand bezield. En dan hoef je het er helemaal niet mee eens te zijn. Maar als iemand bezield en een waarachtig verhaal houdt, dan kan je daar, dan word je daar stil van. Dan raakt je dat. Nou, en als we dat is een zintuig, zou je kunnen zeggen, die we dus, dat we waarheid leren voelen en herkennen. Dat je, als iemand dus onwaarheid spreekt, dan weet je het. En dat kennen we allemaal wel. Dat je denkt, ja. De feiten kloppen misschien, maar ik voel jou er niet in. Of het klopt niet. En je kan het niet op dat mentale niveau, misschien zelfs wel, er is geen spel tussen te krijgen. Maar het is geen waarheid. Of ik voel jou er niet in. En nogmaals, daar reageert ons lichaam heel sterk op. Maar dat moeten we wel voelen. Dus dat vraagt wel een ander soort afstemming. Hè? Maar we kennen allemaal die voorbeelden van kippenvel. Of als je naar muziek luistert of naar een film kijkt. Of soms naar kunst kijkt of wat dan ook. Hè? Schoonheid, waarheid, liefde. Dat zijn de 3 zaken waardoor we geraakt kunnen worden. Ik weet eigenlijk niet of dit een beetje antwoord is op jouw vraag.
Ja, zeker. Kijk, we gingen naar het stukje van voordat die bom barst, naar het eigen gevoel en naar het ingewikkelde veld van wat er dan al kan plaatsvinden van de intuïtie bij degene die bedrogen wordt.
Ja.
En de manier van handelen van degene die dan vreemd is gegaan. Vanuit ja, een eigen proces en een eigen traject. Om nog niet om zijn of haar moverende redenen te durven vertellen over eigen behoeften. Over eigen gevoelens, over eigen proces, over zelf, eigen te leren lessen in de liefde. Diegene was op dat moment nog niet zo ver om daar open over te praten.
Ja. Ja.
Waardoor dat in het geheim zich heeft afgespeeld.
Ja, ik vind het ook heel mooi, Esther Perel, die jij natuurlijk kent.
Zeker, ik heb haar ook live gezien uiteindelijk.
Oh ja, heldin. Ja, nou die heeft het natuurlijk ook als het gaat over ontrouw of overspel, of hoe je het ook wil noemen, affaires. Dat het dynamiet kan zijn die alle relatiestructuren die niet dienend zijn, ook in één keer boem, zo, weg. En dan heb ik het ook over please gedrag, jezelf aanpassen, niet uitspreken, je verlangens inslikken, alles, hè, je wordt gewoon, alles wordt op scherp gezet, maar dat kan heel, dat is ook weer heel waarachtig. En de waarheid is er gewoon snoeihard, hè, net als de zwaartekracht, die is ook meedogenloos. Dat is heel onpersoonlijk, maar het is waar of niet waar. En als het je niet dient en niet waarachtig is, dan kan zo'n crisis als een soort dynamiet werken om al die onwaarachtigheid gewoon nou, in ieder geval te laten exploderen en aan het licht te brengen. Ja, en ik wou nog wel daaraan toevoegen, hè, want we hebben het nu over dat hele subtiele waarnemen. Maar als we het veel concreter maken, je merkt ook natuurlijk dat de als signalen die je opvangt, kunnen ook zijn van hey, de knuffels die we elkaar geven voelen minder gemeend of warm. Of de blikken worden minder lang vastgehouden bij elkaar of weggekeken. Of er is misschien nog wel uitwisseling van communicatie en er is nog wel connectie. Maar echt intimiteit is er niet meer. En dan worden dingen, eigenlijk zou je kunnen zeggen, dan gaat de bezieling er wat uit. Want bezieling en waarachtigheid en waarheid gaan samen. En als dat er niet kan zijn, dan kan je je bezieling niet meer in de relatie leggen. Of, maar dat zie je ook als je niet bezield werkt, dan wordt alles statisch, mechanisch, dan wordt het wordt mechanisch en functioneel.
Het kan ook bijna niet anders, met uitzonderingen natuurlijk, en misschien met heel veel uitzonderingen, op het moment dat je jezelf split in twee relaties,
nee,
dan gaat ook je energie twee kanten op. Dus dan is het heel moeilijk. Ik wil niet zeggen dat het onmogelijk is, maar het is heel moeilijk om dan op allebei de plekken nog 100% te kunnen zijn.
Ja. Ja, al zie ik ook natuurlijk, hè, ik werk ook veel met stellen. En ook stellen die wel polyamoreuze vormen erop nahouden. Dat, nou ja, hè, die daarvoor Leven. Kiezen. Kijk, het gaat wat mij betreft veel meer over heb je geheimen en dus die waarachtigheid, dan kan je niet van meer mensen tegelijkertijd houden. Het gaat dus over, ja, ben ik echt? Spreek ik waarheid? En die snoeihard. En dat is ook een van de moeilijkste dingen als je zo voor die polyamoreuze vormen kiest, is om daar dus waarachtig in te blijven en daar eerlijk over te zijn. Want je weet dat is een enorme stretch vaak voor je partner. En ja, dat kan ook eigenlijk alleen maar goed gaan als je wel heel veilig gehecht bent met elkaar, hè? Maar dat je dan, net als een kind, dan kan hij rustig buiten spelen. Als hij veilig gehecht is, dan kan hij bij vriendjes en vriendinnetjes spelen. En dan komt hij gewoon weer terug en vertelt hoe hij het heeft gehad. Maar als je onveilig gehecht bent, wordt dat altijd heel turbulent bij het afscheid en het wederzien. Nou, daar. Dus ook als iemand inderdaad een enorm bedrag van de gemeenschappelijke rekening opneemt of gokverslaving heeft, dan spelen dezelfde processen, hè? Als je liegt, daar gaat het eigenlijk over.
Ja, dat, precies, hè? En dat bedoelde ik ook, want daarom zei ik ook van er zijn zat uitzonderingen, maar dan wordt er niet gelogen. Dus dan kan je Dan kan je wel 100% ergens zijn. Terwijl als die leugen erboven hangt, dan is het er 100% er zijn toch wel wat ingewikkelder.
Dat is onmogelijk. En dat vind ik ook het mooie. Je bent in waarheid of je bent er niet. Je bent eerlijk of je bent het niet. Er is, en natuurlijk, ik zeg altijd eerlijk zijn betekent niet alles zeggen wat je denkt. Want daar wordt het nooit gezelliger van, met niemand niet. Maar als het toe doet, speak up. En jij weet wel wanneer het ertoe doet.
Precies.
Ja, en dat voel je natuurlijk los van het multizintuigelijke. Je voelt het wel. En er zijn ongemakkelijkheden. Er zijn ontwijkende blikken. Wat ik al zei. Het elkaar
uren
vasthouden.
In de sportschool. Overwerken. Alleen nog maar met je mobiel vastgekleefd zitten.
Ja. Die mobiel. Dat is een hele mooie toevoeging in dit waarachtigheidskompas. Ja. Want die ligt niet.
Het verwondert mij nog altijd dat er zoveel affaires aan het licht komen door het mobiel.
Ja, maar dat is dus onze belangrijkste communicatietool geworden. Ja. Hè? Dus daar staat alles in.
Precies. Misschien een onderwerp voor een andere podcast ooit over het mobiel. Maar we gaan even terug naar de lijn die we te pakken hadden. En dat is, we hebben het nu gehad over dus de fase ervoor, waarbij degene die bedrogen wordt al heel wat kan voelen. Daar wel of nog niet iets mee doet. Maar waar we het vandaag eigenlijk over willen hebben in de context van de nieuwe psychologie. Als het uitkomt, het overspel, de ontrouw, hoe dan verder? Want in eerste instantie, de kreten die hier voorbij komen in mijn praktijk is, ik heb het gevoel dat je me levend begraven hebt. Ik heb het gevoel alsof er 6 TCV's over me heen gereden zijn. De grond is in 1 klap gewoon totaal weg. Ik sta wankel, want ineens ziet mijn geschiedenis de afgelopen jaren er totaal anders uit. Want ik dacht dat we met z'n tweeën waren in de relatie, maar eigenlijk waren we met z'n drieën. Het heden weet ik niet hoe we hier doorheen komen. En de toekomst is 1 grote error. Dus op dat punt sta je dan en vanuit een stuk hoe je eigen ontwikkeling tot op dat moment geweest is. Dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. Mede afhankelijk van de wieg waar jouw wieg gestaan heeft.
Yeah.
Hoe je jeugd is geweest, wat je daarin hebt meegekregen. Hoe familiepatronen, familiesystemen allemaal op je met je meegeleefd hebben, ja of dan nee. Dus dat moment waarbij iemand zich verpletterd voelt.
Mm-hmm.
Helemaal in shock. Want dit is niet waar iemand dan uiteindelijk zelf om gevraagd heeft.
Yeah.
Waardoor in eerste instantie iemand, en dat begrijp ik helemaal, eerst terechtkomt in het stukje slachtoffer. Zich slachtoffer voelen. En het zijn geen woorden die ik in mijn praktijk gebruik. Ik gebruik zeker niet de woorden dader en slachtoffer. Ik heb daar een hekel aan.
Mm-hmm.
Als je dat namelijk eenmaal gaat benoemen, dan kom je daar bijna niet meer uit.
Yeah.
Uit die dynamiek. En ik denk dat degene die vreemd gaat, als je wel die woorden zou gebruiken, zowel dader als slachtoffer is van zichzelf. Maar degene die bedrogen wordt, die voelt zich in eerste instantie, hier heb ik niet om gevraagd.
Ja.
En wordt een beetje lam gelegd.
Ja. Ja. Nou, ik vind het ook mooi dat je dat drieluik zo mooi benoemt. Want dat is natuurlijk wat er met ontrouw gebeurt, is dat zowel je verleden een heel ander daglicht krijgt, het heden en de toekomst. Dus dat is gewoon shock. En dat is wat anders dan een overlijden. Hè? Dan kun je wel met eerbied en liefde en ook soms wel een soort van dit was een mooi leven. En er wordt je op dat verleden stuk niet iets per se afgepakt. Wel in het heden en de toekomst. Maar dat maakt het zo ongelooflijk ingrijpend dat je verleden ook in een volledig ander licht komt te staan. En dat is zo'n enorme shockervaring. En die shock zorgt er ook voor dat we gecatapulteerd worden in dat slachtofferparadigma. En het is heel erg afhankelijk inderdaad van waar je wieg staat en hoe je bent opgegroeid. En ook de tijdsgeest is hoe lang je daar als het ware in blijft hangen. Wat ik wel vaak ook al zie bij stellen is dat er best heel snel ook... Oké, maar dat... Ik ben natuurlijk even helemaal in shock, maar ik wil dit heel graag heel goed begrijpen. Wat is mijn aandeel hier nou in? Dat, hè, dat jij ervoor gekozen hebt om weg te gaan. En dat veel meer naast elkaar kan bestaan. Dat je niet zegt van, oh nou ben ik de dader. Maar in het dader-slachtofferparadigma kan je altijd iets helemaal één kant op redeneren. En zeggen, ja, dat klopt. En één helemaal de andere kant op redeneren. En dat klopt ook, want je bent altijd... Dader en slachtoffer, altijd. Je bent nooit alleen maar het ene. Dat zo werkt dat niet.
En nou is mijn ervaring iets anders, denk ik. Maar ik denk dat mensen die naar jou toe komen, ook alweer iets meer hebben met de nieuwe psychologie.
Ja, dat
en
is
mensen
logisch.
Die bij mij komen, die komen zeer zeker voor het herstel.
Ja.
En de manier zoals ik daar dan mee omga. En die krijg ik zeer zeker ook mee in het kijken naar... Oké, wat zit er bij jou onder? Maar de hamvraag daarin is ook... Hoe was de relatie voordat de ontrouw begon? En want dat is... Een stukje waar ze allebei kunnen beseffen, ook degene die bedrogen is. Ja, hoe was onze relatie eigenlijk?
Ja.
En welke verantwoordelijkheid hebben wij allebei gepakt en ook niet gepakt? Wat hebben we laten lopen?
Ja.
Want in die dynamiek, daar zijn ze allebei 50% verantwoordelijk voor geweest.
Ja. Ja.
En... 100% voor zichzelf in het vluchten naar werk of het vluchten in de sportschool of het gesprek niet aangaan. En 50% in die dynamiek. Dus daar, maar dat lukt in eerste instantie nog niet. Hè? In tweede instantie, en dat is afhankelijk van wat er in een rugzak zit, wat er aan eerdere trauma's zijn geweest. Dus het hangt van een aantal factoren af hoe lang het duurt om naar de vraag te kunnen hoe was de relatie voor de ontrouw.
Ja, en dan dus ga je niet meer kijken naar schuld, maar naar verantwoordelijkheid. En verantwoordelijkheid
Zeker. Klinkt
een beetje jufferig, maar dat is al een veel fijnere, hè? Schuld en schaamte is veel ingewikkelder om uit los te komen dan verantwoordelijkheid nemen. Zeggen niet van jij bent schuldig, maar dit zijn de oorzaken en dit zijn de gevolgen. En hoe kunnen we daar intelligentere stappen in nemen of anders mee omgaan? Dat is een heel ander, qua emotionele schaal zit je liever daar, maar dat... Dat kan je niet overslaan. Dit noem ik ook in mijn nieuwe psychologie. Dit is het op verhaal komen. Als we iets heel heftigs hebben meegemaakt, moet je op verhaal komen. En al het leed en het onrecht en al die zaken die je niet kan verkroppen, die moeten benoemd worden. Dus dat is wel een hele belangrijke inderdaad wat jij zegt. Maar dat is een fase en niet iets waar we per se altijd in moeten blijven hangen. Maar dit is
Zeker.
Natuurlijk als ik... Ik weet van iemand die in mijn opleidingen zit, die bij de politie werkt, is dat als je op de plek van een ongeval komt, moet je heel vaak vragen, wat is er gebeurd? Vertel me nog eens, wat is er gebeurd? Ik kan niet meteen naar die oplossing als het heel heftig is. En ik vind een heel mooi voorbeeld ook altijd een bevallingsverhaal. Dat is iets heel heftigs voor een vrouw. En dat is heel fijn dat er zo heel veel kraamvisite komt, want je gewoon 19 keer je bevallingsverhaal kan vertellen. Je vertelt niks nieuws, maar je moet erover praten. En dat is een hele belangrijke fase. Maar je ziet ook inderdaad, je moet als, vind ik, als begeleider, hulpverlener, therapeut wel aan gaan voelen wanneer iemand zich daarin in dat verhaal ingraaft. Of wanneer het functioneel is om op verhaal te komen en iets te verwerken. En dat het maakt het schoon of graaf je jezelf dieper in het paradigma van schuld, schaamte en daders en slachtoffers. Want daar is niemand mee geholpen. En dan zeker de relatie niet.
Zeker, nee, helemaal eens. En als iemand zich nestelt en er niet zo makkelijk tussen aanhalingstekens uit kan komen, dan zit er vaak ook nog een ander trauma onder, waardoor wat moeilijker te pakken is. En ik vind het heel mooi dat je ook zegt verantwoordelijkheid, want ik zeg ook altijd, ja, schuld heb je te nemen, maar degene die bedrogen is, die wil graag schuldgevoel zien.
Ja.
En ik zeg daar dan ook van, het gaat niet om het schuldgevoel te willen zien. Je kan veel beter die verantwoordelijkheid zien, ja. Want schuld en schaamte vertroebelt liefde. Ik zou persoonlijk ook niet willen dat iemand vanuit schuldgevoel bij mij zou willen blijven.
Nee, natuurlijk niet. Nee,
je wil pure liefde hebben en vanuit bij die pure liefde hoort verantwoordelijkheidsgedrag. Dus bijvoorbeeld als je samen naar de bioscoop gaat, je bent weer even je probeert normaal te leven en je gaat een avondje naar de bioscoop. En uit het onverwachte zie je ineens dat iemand vreemd gaat, wat je niet van tevoren had ingeschat in die film. En dat is een trigger, dat roept van alles op. Dan wil je dat je partner daar even aandacht voor heeft, de partner die vreemd gegaan is, om even te checken, ben je oké? En kan ik op dit moment iets voor je doen? Dat is verantwoordelijkheid. En dat is beter dan schuldgevoel dat iemand dan in zichzelf kruipt, in zijn schouders wegkruipt van oh jee, nu ik weet niet wat ik moet zeggen, oh ze zegt niks, gelukkig, we wachten dan maar eventjes dat het moment voorbij is. Ja, schuldgevoel verlamt dan en dan kom je niet verder mee.
Nee, dit gaat natuurlijk, uiteindelijk gaat het allemaal over emotionele volwassenheid. En ik denk dat een relatiecrisis, maar elke crisis kan ervoor zorgen dat je een enorme groeisprong maakt in emotioneel volwassen worden. En wat ik, misschien, we hadden het natuurlijk over van hoe ik er ook naar kijk en vanuit de nieuwe psychologie, waarin ik echt een onderscheid maak tussen ego en zielsbewustzijn. We maken een overgang van identificatie met ons ego naar identificatie met ons ziel, of hoe je het wil noemen, transpersoonlijk, dat wat je voorbij je verhaal en je gevoelens en je gedachten en je biografie bent. Maar eigenlijk wat er vaak gebeurt, is dat, nou, we zitten in een periode, naar mijn idee, dat ons hart open gaat of wil meedoen. Dat is ook een punt in evolutie. Dus dat hartsbewustzijn gaat meedoen. En dat is de zetel van je ziel, zou je kunnen zeggen. En als we dan naar de chakra's kijken, zou je kunnen zeggen van de onderste chakra, de wortelchakra gebied gaat over veiligheid. Hè? Ben ik hier veilig? Mag ik hier zijn? Heb ik bestaansrecht? Voel ik me zeker? Het tweede gebied gaat over welke verlangens en behoeftes heb ik? Dit is ook echt kleuterbewustzijn. Dit vind ik lekker, dit vind ik stom, dit wil ik wel, dit wil ik niet. En het derde chakra is die wilsaspect daaraan te verbinden. Oké, als ik me veilig voel en ik heb verlangens en behoeftes op een rijtje, wat ga ik daarmee doen dan? Wat wil ik dan? Wat ga ik bouwen? Wat ga ik creëren? En die drie gebieden, dat is ook het gebied van ons ego. Dus die wil zich veilig voelen, die wil behoeftebevrediging en die wil dingen doen. De human doing, en die gaan we spullen produceren. Nou, dat zie je dus ook in de wereld. En ineens gaat dat hart open en die gaat meedoen. Dat is evolutie. Dat is ook een ontwaken van dat hartsbewustzijn. En dat hartsbewustzijn, die resoneert op waarheid, op schoonheid, op integriteit. Nou, al die zaken, hè? Dat is dat multisintuigelijke. Dat zijn veel subtielere waarnemingen. En waar dat ego, die onderste drie, nog heel erg gaan over what's in it for me, hoe krijg ik wat ik wil. En gaat het hartbewustzijn over wij. We gaan van ik naar wij, van of naar en. Want, en als het hart open gaat, en dat kan gebeuren eigenlijk op twee manieren, dan wel door een enorme crisis. Dat is ook, dat komt het gezegde ook vandaan, of gezegde, het begrip van ik heb mijn hart gebroken. Het is niet gebroken, het is opengebroken. En dat is dat dynamiet waar Esther Perel het over heeft. Dus dat je in één keer denkt, holy fuck. En dat doet vreselijk veel pijn, maar het breekt je ook open. En dan moet je weer aan de gang gaan met die onderste gebieden van oké, okay, waar haal ik dan eigenlijk mijn veiligheid vandaan? Want dat is heel vaak van die partner of die relatie. Heb ik eigenlijk wat ik verlang en mijn behoeftes en mijn, nou ja, hè, wat vind ik leuk? En dan hadden we het over wat jij ook zei van je, spreek ik uit wat ik eigenlijk verlang? Hoe is de seksualiteit? Hoe is de intimiteit? Wat wil ik eigenlijk? En vervolgens, wat doe ik daar dan mee? Neem ik daar ook verantwoordelijkheid voor? Die drie gebieden, als dat hart open gaat door zo'n crisis, moet je daar als het ware je huiswerk gaan doen. En dat noem ik inderdaad, wat ik, hè, zo begon ik erover, dat emotioneel volwassen worden. Je moet verantwoordelijkheid gaan nemen voor je eigen veiligheid, in a way, en dat is ook je leren onveilig te voelen, want dat is gewoon een feit op deze aarde, dat je je eigen verlangens en je behoeften heel goed in kaart hebt, zodat je die ook kan communiceren en weet wat je daarmee wil. En dan, als je dat goed, als je daar eigenaarschap en ambassadeur voor kan zijn, dan kan je zeggen, hé, en wat wil jij dan? En dat is heel belangrijk, dat je dus die onderste drie gebieden wel, nou, wat ik zei, eigenaarschap overneemt. Want anders wordt het een pleasen van, oh, wat wil jij, wat wil jij? Pas als je echt weet wat jij wil, dan is er ruimte. Hé, en wat wil jij? En vanuit daaruit ga je kijken, oké, kunnen we, hoe gaan we dat dan vormgeven? Nou, en dat hart kan dus openbreken door, hè, of liefde, of een crisis. Hè, die bij, want ook verliefdheid, en dat zie je heel vaak bij mensen die dus zelf verliefd worden of, nou ja, in dit geval dan misschien ontrouw worden. Dat ze zo, dat hart gaat zo open. Dat je ook weer met die onderste gebieden aan de gang moet. Dus het maakt uiteindelijk niet zoveel uit als dat hart maar openbreekt, zou je kunnen zeggen.
Ja, ja. Maar als je zo verliefd bent, dan kom je natuurlijk ook wel in een soort van ontoerekeningsvatbaarheid terecht.
Ja.
Een ongelofelijke stress en het is maar goed. Ik denk dat de natuur dat op een bepaalde manier goed geregeld heeft, dat het onmogelijk is om levenslang verliefd te zijn.
Ja, nee, dat is het verschil tussen chemie en de thrill die op een gegeven moment overgaat in liefde zijn. Hè. Dat is iets heel anders dan, woe, flying high, want dat is gewoon stress. En verliefd zijn is gewoon stress, dus daarom lukt dat ook niet zo lang. Je lichaam houdt dat niet lang vol, dus net als rouw en liefdesverdriet. Dat is ook op een gegeven moment voorbij, want dat is gewoon, dat vind ik inderdaad, dat wat je zegt, dat is heel mooi, dat lichaam die zorgt ervoor, oké. Tot zover en ja, en dan donder je van je roze wolk af. Maar dat is wat mij betreft is er, hè, er is een heel groot verschil tussen verliefd zijn, waarin een soort heigerige, kleverige hebberigheid en een thrill en een woe, dan in liefde zijn. Dan komt er veel meer stilte en rust. En dan kom je weer, dat is dat hart. Dan kom je in die waarachtigheid. Dat is een hele serene, ruime plek. Waarin je niet denkt, oh, wat is hier te halen? En vanuit ruilhandel relaties aangaat. Maar echt, als je echt van iemand houdt, ja, dan kan je niks anders dan ongelooflijk, volgens mij, ambassadeur zijn voor iemands proces van menswording. Met alles wat erbij. Dus je zegt, ik wil getuige zijn. Ik wil in jouw nabijheid zijn. Dan zit er geen verwachting in. Maar dan is het een keuze om in iemands leven aanwezig te zijn.
Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat het een keuze is. En het andere stukje. Ik merk dat, en dat, ik ben zelf ook iemand geweest, en misschien nog wel, heel erg van het hoofd.
Ja.
Dus het zakken naar het hart en het zakken naar het gevoel, dat kost mij ook soms nog wel moeite. Mm-hmm. En ik heb wel een manier bedacht, de vraag, ik noem mezelf ook een beginner in dit proces van het leven vanuit liefde. En ik zit al een aantal jaren in die beginnersfase. Ik vind dat een zalig woord. Ik ben beginner. Beginnerscursus.
Beginner's mind. Yeah. Ja.
Want dat daarin sta ik mezelf ook toe. Dat ik af en toe nog wel een foutje maak. En dat ik een foutje mag maken.
Thank God.
En dat ik geen pro ben. Nee. Maar de vraag. En wat zou liefde doen?
Yeah.
Helpt mij. Om te zakken naar dat stuk. Maar. Yeah. Ik zit ook wel eens in controle of in angst of in boosheid. die niet heel erg veel, maar jaloezie.
Ja.
En dan stel ik mezelf de vraag, wat zou liefde doen? En we hadden het net al over mijn kleinkinderen. Die komen hier elke maandag, tot op deze dag, zeg maar, elke maandag met z'n drieën. Maar straks komt nummer vier erbij. Maar als ik dus aan mijn kleinkinderen denk en de dingen die ze zeggen, de dingen die ze doen samen, of ik haal. En ik kan het bijna niet vertellen zonder ook te huilen. Ja, dus ja. Daar heb je die tranen. Dat als ik mijn kleindochter ga ophalen hier in de crèche, in de straat, want er zit er eentje hier op het kinderdagverblijf in de straat. En zij ziet mij aankomen door die deur.
Ja.
Want al die kinderen kijken natuurlijk altijd naar de deur. Van ja, welke moeder of opa of oma komt halen of welke vader. Ja. En dan ziet zij mij en dan rent zij naar die deur. Inmiddels heb ik geleerd, omdat ze vrij stevig al is met haar 3,5 jaar, dat ze springt zodat ik haar makkelijker kan optellen. En ze legt haar hoofd in op mijn schouder, in mijn nek.
Hmm.
Dat is pure liefde.
Ja.
En dat helpt mij om te gaan naar de plek. Om vanuit liefde naar wat dan ook te kijken. En om vanuit liefde naar dat hart te gaan. En weg te blijven van de reactie die uit dat ego kan komen.
Ja, ja. Ja, nou dat is zo mooi. Want je zegt, die tranen, dit is dus waarheid die geraakt wordt in jou, hè? En dit voel je, want dit kun je niet faken.
Ja, ik kan het ook bijna nooit vertellen zonder die tranen. Nee. Dat is super irritant.
Nou ja, waarom? Ik vind het juist heel mooi, want het onthult jou. En je voelt wat het doet met je. Ja, ik kan geen ander woord dan steeds het woord waarachtigheid. Dit is waarachtig. Hier gaat het om. Dit is ook wat we op begrafenissen over elkaar vertellen. En ik geloof dit zijn tranen van schoonheid en liefde en waarheid. Dit heeft niks met verdrietig zijn te maken. Het is geen emotie. En dat weer te gaan herkennen. Want we hebben natuurlijk, hè, ook omdat ik geloof echt dat we liefde, er zit op weinig thema's in onze menselijke incarnatie zoveel verwarring dan op liefde. Want liefde associëren we met die onderste drie gebieden. Veiligheid, behoeftebevrediging en what's in it for me? Wat wil ik van jou? En dat is gewoon ruilhandel. En dat is helemaal genormaliseerd. En dat klopt ook wel, denk ik. Dat komt natuurlijk uit een periode, volgens mij hebben we het hier in de vorige podcast ook over gehad. Van dat relaties en huwelijken waren ook ruilhandelprincipes. Dus jij zorgt dat ik niet doodga als vrouw, want ik kan niet werken en jij moet eten. En, hè, dan zorg ik voor de kinderen en het nageslacht, want dat hebben we ook nodig. Nou, dat is ruilhandel. Dat ging denk ik ook heel lang heel goed, omdat het heel transparant was. Maar als dat hart mee gaat doen, het hart is een heel ander paradigma van, dat is geen ruilhandel, dat is echt en-en, dat is all inclusive. En daar zie je dus ook heel vaak dat relaties of partners elkaar in kwijtraken. Als de een in dat ene paradigma ingewijd wordt en gaat groeien en dat hart gaat open. En die ander zegt eigenlijk, ja, ik wil ruilhandel. En zegt, nee, maar ik ben hier niet verantwoordelijk voor jouw veiligheid en jouw behoeftebevrediging. Ik ben hier om, nou ja, waarvoor? Om mijn hartsverlangens te leven. En dan, als twee mensen dat kunnen, dan komen ze op die plek waar jij met je kleindochter bent. Van dit is namelijk echte intimiteit. Dat is op een heel diep gelijkwaardig niveau elkaar zien, elkaar voelen. En intiem zijn met elkaar. Nou ja, en natuurlijk in partnerrelaties komt er ook seksualiteit bij. En ook daarin zie je dat ik vind dat heel mooi, ook vind ik, dat hoor ik hier in mijn praktijk, dat ook rondom seksualiteit, dat hart wil meedoen. Dat is wat anders dan platte seks en porno, waar we ook in opgegroeid zijn, is dat we die tantrische weg, dat het hart moet meedoen. En dan wordt seksualiteit ook weer iets medicinaals. Dat was het vroeger, in andere samenlevingen eerder, waren wij, ik zie dat er even iets tussendoor komt wat er niet in moet, excuses. Dat het weer een medicinale werking krijgt. Hè? En daar, nou ja, daar hou ik me ook veel mee bezig. Ik zie dit gewoon gebeuren. Dan kunnen we helen.
Wat bedoel je daar precies mee?
Nou, dan moeten we echt een stuk terug. Maar in het oude Egypte en Griekenland, daar is bekend dat er toen ook vrouwen een hele andere plek hadden in samenlevingen, dat de hoogpriesteressen en tempelpriesteressen, die in tempels, er waren, laten we het zo zeggen, ja, dat klinkt misschien heel vooruitstrevend, maar er waren sekstempels. Seks was heilig. Het is namelijk levensenergie. Het is creatiekracht. Ik bedoel, we zijn allemaal geboren door seks. Ik bedoel, niemand is daar niet door geboren. Dus uiteindelijk is het
Onmogelijk.
creatiekracht. Dat is helemaal ontheiligd. Maar dat er tempels waren waarin, nou, één, vrouwelijke seksualiteit werd opgewekt. Omdat vrouwen daarmee in een hele diepe trance-staten en ook intuïtieve staten kwamen. En hun wijsheid konden aanboren door middel van seksualiteit. En ook dat die informatie gebruikt werd voor politieke en economische doeleinden. En ook dat mannen die in het leger hadden gewerkt of in oorlogsgebieden, die moesten eerst langs die heilige hoeren, ja, zo noemden ze het. Het heeft allerlei woorden gegeven, maar de heilige hoer. Dus dat ze middels seksualiteit en seksuele handelingen en die levensenergie weer geheeld werden voordat ze de maatschappij weer in mochten. Nou, dat soort dingen, dat gaat over. Dat is niet van, oh, we gaan even lekker geil met elkaar zitten doen hier in een tempel. Dat gaat echt over een ambacht, net als verloskundige en therapeut en allerlei heilige beroepen die ook weer hun heiligheid terugkrijgen in deze tijd. Is dat hard mee moet doen. Anders werkt het niet. Dan ben je alleen maar op die onderste gebieden van, oké, wat vind ik lekker en wat vind ik geil en what's in it for me. En dan gaan we performen, hè, vanuit die maagchakra zeggen ze van oké, hoe moet dit en hoe doe ik dit? Het gaat er echt over, daar komt het woord making love ook vandaan. Je gaat liefde maken. Dat is iets volledig anders. En daar mag je ook van genieten. Hè? Dat is niet dat je dan niet meer geil bent. Maar dat er op allerlei gebieden, als dat hard mee gaat doen, dan gaan we allerlei dingen weer herheiligen. En dan wordt de relatie ook geen ruilhandel meer, maar een heilige tempel waar je de geborgenheid en de voeding krijgt, waar je je proces van menswording, dat er iemand getuige is en dat je daar intiem dat kan uitwisselen. Dat is iets heel anders. Nou, en seksualiteit, maar ook zie ik rondom, nou, verloskundigen en stervensbegeleiders, dat soort beroepen, dat hart moet weer mee. Nou, dat gaat weer mee. En daarmee herheiligen we dingen. En dan krijg je dat soort gevoelens die jij hebt bij je kleindochter, hè?
Wat een mooi uitgangspunt is om op die manier dan uiteindelijk weer in je relatie te kunnen komen,
Ja.
waardoor je eigenlijk een soort van opgevangen wordt door deze bedding die je in
Ja.
jezelf hebt, maar die je deelt met je partner.
Juist. En dat is ook waarom ik dit soort relatiecrisissen ook als een enorme kans zie, omdat als dat hart open gaat, of je het nou breekt, of dat je verliefd wordt op iemand anders, je moet aan de gang met je eigen ego-bewustzijn en dus die gebieden van hoe kan ik me veilig voelen in mezelf zonder dat ik eigenlijk papa en mama na zit te spelen in mijn relatie. Want hè, zorg jij voor mij, zorg ik voor jou. Die tijd is voorbij. Je bent ook niet daar als verlengstuk van iemands behoeftebevrediging of aspirintje voor zijn pijn. En je bent er
Of
ook
een
niet om te
levensverzekering.
performen. Nee, nou, die dingen. Dus daar heb je huiswerk te doen. En dat ga je nooit vrijwillig doen als je niet gebroken of openbreekt. Nou, en daarin zie ik eigenlijk, als we het overstijgen, hè, natuurlijk het triviale van je hebt gelogen en alles. En dat is ook heel belangrijk wat jij noemde, die emotionele bankrekening, dat die op een bepaalde manier weer in balans komt. Hè, en dat gaat over eerlijkheid en veiligheid en veilige hechting, wat je gewoon nodig hebt. Dus dat is een deel waar we aan kunnen werken. Maar het is voornamelijk, zie ik, en zo werk ik ermee, als een enorme handreiking om next level te gaan met jezelf en daarmee dus ook in de relatie. Ja, en dat is een heel andere valuta. En
Zeker, zeker.
dimensie. Ja.
En ook mooi dat je het woord valide gebruikt. Overigens heeft Steven Pont ooit het boekje geschreven. Het is een heel klein boekje, maar het is ontzettend waardevol. Exclusief, expliciet gaat over de relationele bankrekening.
Ja.
De relationele rekening met valuta. En soms heb je ook van de destructieve claims die gelegd worden.
Ja.
Uitgehandeld worden of uitbetaald als ja. mensen uiteindelijk met een vechtscheiding uit elkaar gaan. En dan zijn de kinderen de dupe van de rekening. Dus dat boekje is niet meer te koop. Ik kreeg het toevallig aangereikt van iemand die het uit een kringloopwinkel had opgepikt. Nou, geweldig dat ik dat boekje kreeg. Ben er echt super blij mee.
Hoe heet het boekje?
Ja, volgens mij heet hij Emotionele Rekening.
Oh,
of
leuk.
Nee, heet anders. Hij heet Relatie is de Economie.
Ah ja.
Ja. Iets in die strekking. Met, het woordje economie zit er in ieder geval in.
Hmm.
We zijn natuurlijk wel opgegroeid ook met sprookjes.
Ja.
En sprookjes nemen illusies met zich mee. Ik merk ook dat het vaak lastiger is om je eigen illusies over iemand los te laten dan te kijken naar de realiteit. Want op het moment dat je je eigen illusies los moet laten, moet je ook echt zelf aan het werk met jezelf. En het is veel makkelijker om je pijlen te richten op de ander, op je partner van dit doe je niet goed, dat doe je niet goed, dan om te beseffen, ik heb verwachtingen gehad, ik heb illusies gehad, die kloppen niet met de realiteit. Of iemand heeft ook nog een andere kant die ik niet heb meegenomen in mijn illusie. Dat het echt lastiger is om die eigen illusies los te laten dan te kijken naar de ander.
Ja. Ja. Zeker. Ik zeg ook wel eens, de meeste mensen hebben niet een relatie met de ander, maar met een beeld van hoe je wil dat die ander is. En dan een relatie is een soort stelselmatig manipuleren, duwen, trekken naar die versie die je eigenlijk wil. En Walt Disney en Hollywood hebben ons enorm onrealistische verwachtingen gegeven over relaties. En kapsels ook. Maar goed, los daarvan. Ik denk ook dat het een functie heeft, zoals alles een functie heeft, geloof ik dat als je toch niet zo idolaat van iemand bent in den beginnen, je gaat en die chemische reactie, hè, ik weet niet of je hem misschien, ik weet ook niet of je dat zo ervaren hebt, maar als je net verliefd bent, dan heb je allerlei hele irreële, onrealistische. Weet je, oh, hoe iemand praat en hoe iemand beweegt en hoe iemand ruikt. En dat is allemaal functioneel om die kleverige om die hechting, omdat hè, ik noem relaties ook wel moderne kloosters, is even omdat je je ergens even helemaal in nestelt, dat het niet is van, oh, ja, nou ja, vind je wel leuk, jij wel, nou ja, ja oh, nou, dan doe maar een relatie. Dus anders kan je al die stukken, want dat is wat mij betreft waar een relatie over gaat, is een instrument om emotioneel volwassen te worden en die overgang te maken naar het hartsbewustzijn. De bakker of de slager heeft dat effect niet op jou, dat hij je kan triggeren op die pijnpunten en waar jij je huiswerk te doen hebt. Daarvoor moet je even helemaal soort symbiotisch worden met iemand, zodat het ook best wel lastig wordt als het even tegen zit, of je het niet meer zo leuk vindt of geen zin hebt om je huiswerk te doen, om er dan zo heel makkelijk uit te stappen. Dus, hè, dus dat onrealistische verwachtingen. Ik denk dat dat dus dat het ook functioneel is om het boeltje een beetje bij elkaar te houden. Hè? Net als je familie, waar je ook denkt, ja, ik had je nooit niet uitgekozen, maar ik kan je ook niet bannen uit mijn leven. Hier moet ik iets mee. Dat zijn, hè, we kunnen enerzijds dat bekijken als, nou ja, sommigen hebben pech en anderen hebben geluk met hun familie. Ja, ik geloof er diep, diep in dat we al onze omstandigheden op een veel dieper niveau zelf uitkiezen voor groei en ontwikkeling. Ja.
Ja, die je nooit uit zou kiezen als je de kans zou krijgen van je werkt voor een werkgever en die zegt van nou, je mag een cursus uitkiezen. Dan zou je nooit
Ja.
vooraan staan om te zeggen van nou,
Nee.
ik wil wel heel graag de cursus of de opleiding bedrogen worden.
Ja, doe mij maar een potje afwijzing
Ja.
achter elkaar. Ja.
Ja, nee,
Terwijl ik
zo.
zie wel vaak dat we, ik zie heel veel vrouwen die en dan kan je die een serie van afwijzingen nodig hebben om zo teruggecatapulteerd te worden in zichzelf, hè? Of dat mannen heel vaak een serie aan faalmomenten in de wereld nodig hebben om teruggecatapulteerd te worden naar jezelf. Want anders dan, oh leuk, en dan ben ik heel succesvol bezig in de wereld. Of, oh, iedereen vindt mij leuk en aantrekkelijk. En, oh, en dan kom je niet bij die hele intieme, eigenlijk, ja, ik noem het maar even jouw kleindochtergevoel. Daar kom je niet.
Nee.
Want dan, ja, dan ga je gewoon lekker leven. En dat is trouwens ook een leven om te leven. Hè? Niet iedereen hoeft heel hard aan de bak in zijn leven. Maar als het je gebeurt. En dat is net als het uitkomen van een zaadje in de grond. Ik zeg wel, als dat hart open gaat of als die ziel ontwaakt, hoe je het wil noemen. Ja, dan is er geen weg meer terug. Als een rups een vlinder moet worden, dan doet geen rups daar nog wat aan, nog de vlinder.
Ja, precies, hè. Dat maakt ook de titel van ons boek is Sterker na ontrouw. Ja,
Ja.
als je hem aanpakt, dan kom je er sterker uit.
Ja.
Je hebt het aantal keer vanuit je vijfde, je vierde en je derde chakra.
Ja.
Voor de luisteraar die nog niet bekend is met de chakra's,
ja.
Wat zijn dan de tweede en de eerste?
Nou, ik had het eigenlijk de onderste chakra. Laten we zo zeggen, je kan mij niet helemaal zien. Ik wou. We hebben het wortelchakra. Dat is het eerste chakra. Dat gaat over basisveiligheid. Dat is je wortel. Ben ik hier veilig? Heb ik bestaan? Dit is eigenlijk ook waar Maslow het over heeft.
En zijn
Ja,
piramide.
voel ik me veilig op deze wereld? Voel ik me veilig in mezelf? Nou, dat heeft alles te maken ook met de veilige hechting en waar je wiegje staat en waar je woont. En, hè? Maar dat verfijnt zich steeds. De veiligheid, het is niet zo van, oh, als ik me één keer veilig voel, dan hoef ik daar nooit meer aan te werken. Je gaat op een steeds dieper niveau die chakra's door. Dat is eigenlijk wat we doen. Is dat je een steeds dieper gevoel van veiligheid ervaart. En hoe kom je daardoor? Met je eigen onveiligheid en dus ook bedrog soms te maken krijgt. Het tweede chakra, dat is het gebied van behoeftes en verlangens. Maar echt op, ik noemde dat net ook al, echt kleuterniveau. Hè? Van, ik vind dit vies. Mijn zoontje zegt altijd, ik wil pasta pesto. En ik vind dat stom. En dit en, maar toch is dat heel belangrijk. En ik zie dat heel veel kinderen, dat krijgen we ook afgeleerd. Hè, van, doe eens normaal en doe niet zo gek. Als je iets stom, vies, lekker, leuk vindt. Dit is dus ook seksualiteit. En dat is dat je weet waar je naar verlangt. En wat je lekker vindt en wat je vies vindt. En dat gewoon mag. Hè? Daar zit geen smet op. Nou, daar hebben we collectief heel veel werk te doen. Het derde chakra is je motorgebied. Dat is je solar plexus. Hè? Het tweede is sacraal. Solar plexus gaat over, wat wil ik dan? Dat is je, dan als je je veilig voelt en je voelt wat je wil, dan ga je dingen doen daarmee. En dan ga je zeggen, oké, dan ga ik een leven bouwen. Dan ga ik zo'n baan nemen. Dan ga ik een huis bouwen. Dan ga ik een project. Dan ga je doelen. Nou, en op die drie niveaus, dat is evolutionair, daar zijn we nu. Dat is de derde dimensie, zou je kunnen zeggen. Waar eigenlijk, zonder dat je heel erg gelovig hiervoor hoeft te zijn, maar wat Jezus kwam inluiden was het hartsgedragen bewustzijn. Die letterlijk zei, heb u zelf lief als een ander. Dus in plaats van ikke, 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 wat heel belangrijk is voor een ego. En ook niet iets wat overstegen moet worden. Maar als we weten dat we ons veilig voelen en wat we willen en verlangen en daarmee kunnen manifesteren en dingen kunnen doen, dan wordt het belangrijk om te gaan kijken, oké, en wat wil jij? En wat wil de wereld? Wat is er nodig? En dat is het gebied van compassie en empathie en inlevingsvermogen. En ik zie ook heel veel mensen die wel een heel open hartchakra hebben als het ware. En heel veel empathie en liefde. Maar niet goed voor die onderste gebieden zelf kunnen zorgen. Waardoor ze erop leeglopen. En dat ziet er heel liefdevol uit, maar dat zijn de helpaholics, de pleasers, de mensen die oeverloos geven en er zelf helemaal onder doorgaan. Dus ik wil die onderste gebieden niet degraderen tot iets. Ik zeg altijd, als je je ziel wil dienen, hè, om die weergaloze ziel die je bent, of dat hart te dienen, heb je een rammend goed egocentrisch ego nodig. Om goed voor jezelf te kunnen zorgen. Nou, en als dat hart open gaat, en dat is liefde, compassie, inlevingsvermogen, maar ook, ja, dus dan verfijnt je integriteit, je waarheid, je zintuigelijkheid, maar ook je seksualiteit, alles wordt weer heilig. Hè? Krijgt weer zijn heilige, sacrale functie. Dan gaat dit gebied ook open en dan ga je dat ook uitspreken. Dus je keelgebied, dat is je. Dan ga je waarheid spreken en horen. Dan voel je en dan hoor je ook, hé, maar dit klopt niet. Dit klopt niet. Dit is, en dat voel je in je hart eigenlijk, doordat dat hart open is. Die is verfijnd geworden en dan kan je ook niet meer liegen. Je hebt andere maatstaf voor ook leugentjes om bestwil, nou ja, hè, en dus je integriteit neemt toe op alle vlakken. Nou, en dan ga je ook helder zien, dan gaat dat gebied tussen die ogen, dat is je derde oog, dan ga je dingen weten, weet je, dan krijg je visie en vooruitzicht, zonder dat je het snapt, maar dan, nou, ik zeg altijd, dit kunnen mensen, dan ga je dingen lezen zonder ze te begrijpen. Nou, en dan komt er steeds meer intuïtie daarboven in die kruin, naar boven, die zegt, oké, als jij helemaal open staat, dan ga ik je ook gewoon bombarderen met allerlei potentiële ideeën en creativiteit. En dat is gewoon evolutie, dan kan ik dit vehicle gebruiken voor, hè? Want die staat niet meer bol van de conditionering. Dan ben je een open voertuig en een dienstbaar instrument. En nou ja, zo kijk ik naar waar we naartoe bewegen. Maar nogmaals, die onderste gebieden, dat is zo belangrijk. Maar ook als het dat het enige is, dan wordt het ook ikke, ikke, ikke. Nou, en als dat hart open gaat, dan wel door pijn, dan wel door liefde. Ja, dat is echt de game changer. Ja, en dan vind ik eigenlijk, dan wordt het hele ontrouw gebeuren dat je denkt, oef. Oh, dat is eigenlijk wel een heel mooi cadeautje in een hele lelijke verpakking.
Ja, precies.
Ja.
Ja, in
is
de
dit
zomer
navolgbaar
in
zo,
geworpen.
Als ik hem zo...
Wat zeg je?
Is dit navolgbaar?
Ja, voor mij wel. En ik hoop voor de luisteraar ook. Maar daarom vroeg ik ook wel even naar die andere chakra's.
Ja.
Omdat dat het beeld wel helemaal compleet maakt.
Ja.
Jantine, hoe oud ben jij?
43.
43?
Ik voel me soms alsof ik ergens ben blijven hangen bij 28 of zo. Maar ja, ook weer niet trouwens. Maar soms denk ik wel eens, als oudere of jongere mensen tegen mij u zeggen en heel beleefd, dat ik denk, hè, maar we zijn toch even oud. Dus ergens ben ik blijven hangen. Maar
we gaan even, naar die 43.
Ja.
En naar de evolutie.
Ja.
Wat hoop jij nog mee te maken in het leven wat er nog voor jou ligt? Laten we ervan uitgaan dat je gezond 90 mag worden. Waar staan we nu en waar gaan we nog naartoe? En dan vanuit het perspectief in dat het nu, ja, de cijfers zijn zo'n beetje dat 1 op de 3 gaat wel vreemd.
Ja, ja.
Of 1 op de 3 krijgt te maken met vreemdgaan. Ofwel dat je bedrogen wordt of je gaat vreemd. Wat zeg je?
Hoop.
Ja. Het is ook iets van alle tijden. Het heeft zeker ook te maken met dat stukje van... nou ja, een heel ander stukje vanuit de geschiedenis. Maar we zijn natuurlijk steeds meer gaan leven naar bepaalde normen en waarden zoals het moet. Ook met de invloed van de kerk. We verwachten alles van die ene partner, terwijl dat vroeger heel anders was. Maar waar gaan we in? Dus eigenlijk een paar vragen.
Yeah.
Je bent nu 43. Mm-hmm. Hoe zie jij die evolutie tot je 90ste?
Voor mijzelf bedoel je?
Nee, ja, ook. Wat mm-hmm. ga jij nog ontwikkelen? Zeker, laten we daar beginnen. Wat ga jij nog ontwikkelen tot je 90ste?
Nou,
dan ben je nog niet eens op de helft, hè?
Ja, dat weet je natuurlijk helemaal niet. Dat weten we niet. Maar, nou, misschien wel waar ik ook mee begon. Dat ik het gevoel heb dat ik die, enerzijds ben je natuurlijk altijd in ontwikkeling en verder aan het gaan. Anderzijds voel ik ook echt dat ik de weg terug aan het maken ben, terug naar die essentie. En dat is niet een soort van, nou, dan ben ik weer terug bij af, maar dat is het uitzuiveren, het verfijnen. En dat is dus ook het herheiligen der dingen. Ik merk nu ook, ik heb een zoontje van 5. Die tropenjaren liggen een soort van wel achter je, maar dat ik in één keer voel van, als je uit het zorgen en het soort van overleven en functionaliteit en alles op de rit krijgen in zo'n jong gezin, dat ik nu echt wil verfijnen in de relatie met die kinderen en de intimiteit. En als ik over mijn eigen leven, ook in relaties, in seksualiteit, ik wil eigenlijk alles heiliger maken. En zonder het heel erg met godinnen en wierook en edelstenen. Gewoon de verfijning, de diepte, de waarachtigheid in dingen, de echtheid. Ik werd mij laatst gevraagd door een man, waar ben je eigenlijk naar op zoek in een relatie? Ik zei, ik wil iets echts. En ook als het moeilijk en rauw is, dat je niet denkt, oh nou ja, dat vind ik eigenlijk niet zo gezellig. Nee, doe me echt. Met alles erop en eraan. En dat ik vanuit volle overgave, zonder mezelf weg te geven of leeg te lopen in zorgtaken, dat ik volledig aanwezig ben. Dat met diepe kwaliteit, dat is wat ik hoop waar het over mag gaan. En wetend dat terwijl ik dit zeg, dit natuurlijk de hele tijd ook niet gaat lukken. Maar dat is wel waar ik enorm naar verlang. En ik denk ook dat dat kan als je wat, in ieder geval ook als moeder uit een andere fase komt van slaaploze nachten en nou ja, verbouwingen en verhuizing. Ja. Dus dat.
En dat. En dan waar zie je in deze in de evolutie de relaties naartoe gaan? Is het zo dat we meer met z'n allen de polyamoreuze kant op gaan? De open relaties?
Ik kan me dat wel voorstellen. Ja, ik kan me voorstellen dat relaties meer instrumenteel worden. Omdat we, en dat zie ik al heel veel gebeuren. Dus dat je in plaats van als een soort seal it with a deal en een garantie voor zekerheid of verlengstuk voor je verlangens en behoeftes, dat je het als groeiinstrument gaat gebruiken. Net als een sportschool. Dat je daar, dat doet ook af en toe pijn. En het is niet altijd lekker. En als je geen spierpijn wil hebben, moet je de sportschool niet ingaan. Maar uiteindelijk, ja, groei je er dus wel van. En dat we heel goed in de gaten houden wanneer we in de groei versus de blessurepijn zitten. En dat daar ook de rol van begeleiders in zit. En niet meer een relatietherapeuten. Dat je iemands groeiproces centraal stelt in plaats van de veilige hechting. En hoe communiceren we wat lekkerder met elkaar. Dat er dus een dimensie bij komt. En ja, ik denk ook, en dat is misschien een beetje sfeerverlagend, dat er nog wel het een en ander uit elkaar moet gaan kletteren. En dat is dit. Dat we, zeg maar, het paradigma, en ik geloof dat het Ken Wilber was, mijn lerares Aukje Forstenbos, die heeft daar veel over onderwezen in de opleiding die ik bij haar volg, over holon. Een holon is zeg maar het grootste deel van alle delen dat het bij elkaar houdt. Dat je zegt van oké, nee, dit wordt te ingewikkeld. Het gaat erover dat we het paradigma, hoe we kijken naar relaties, dat niet meer past. Het is te krap. Het format is te krap. En dat zie je ook met onderwijs en politiek en economie. Ook de politieke format. We kunnen nog weer heel veel gaan stemmen en allerlei dingen. En ook bijvoorbeeld dat als we veiligheid willen, dat het holon oorlog voeren geen zin meer heeft. We moeten iets nieuws. Het moet hè? Of straffen en belonen ook niet meer controle. We moeten op een andere manier dat soort concepten gaan vormgeven. Nou, hoe kom je erachter dat het niet meer werkt? Is dat als je excessen gaat zien in hoe we controle of veiligheid of relaties bij elkaar proberen te houden. En het dondert uit elkaar. En dat is een einde van een tijdperk. Dat is geen lekker proces. Maar het is noodzakelijk. En dan zitten we een poosje in een soort niemandsland, in de liminaliteit. En oh jeetje, dat oude dat is uit elkaar gevallen. Het nieuwe is er nog niet. Daar worden we heel onrustig van. En dan gaan we iets nieuws creëren wat er nog niet is. En daar zitten we collectief in, maar dit is ook wat er individueel gebeurt in zo'n relatiecrisis. Is dat je, ja, dat oude, dat zei jij zo mooi, hè? We kunnen niet meer terug. Nee, maar het nieuwe, ik heb geen idee. Nou, daar mag je, dat is niet een fase om zo snel mogelijk doorheen te rousen. Dat is een plek om te landen. Dat is het braakliggen van het land. Daar cumuleert een systeem zijn vruchtbaarheid en zijn creativiteit. Dus als je ook zelf te maken hebt met zo'n crisis en een uiteenvallen, dat je land maar eens op die plek. Voel maar eens wat er te voelen valt. Bekijk maar eens de scherven en pak het eens zorgvuldig uit allemaal. Dat zou ik iedereen adviseren die te maken heeft met dit soort crisissen in ontrouw van... Geef het tijd. Land in het niet weten, in het uit elkaar vallen. Ja, want dat is een plek om te zijn. Ja. Dus ik denk wel dat dat ook collectief nog gaat gebeuren. Ja. Maar ik vind het alleen maar heel leuk eigenlijk. Ik hou er wel van als dingen anders gaan dan we ze plannen. Ja.
Is het daarom dat je 8 nagels roze hebt en 2 wit?
Ja. Heb jij gewoon gezien, hè?
Ja, tuurlijk.
Ook dat is je intiem. Ja, dit is mijn guilty pleasure. Ik hou ervan. Nee, maar ook dat, hè. Want ook dat is ook het herheiligen. Het ritueel maken van... als het gaat over hoe wil je leven. Dat je leven een rituele handeling wordt. Dat je schoonheid, liefde en waarheid in dingen brengt. En ik moet altijd denken ook aan die tempelpriesteressen die gewoon altijd zorgden dat ze hun manier van schoonheid. En dat je voelt van waar voel ik me mooi mee en schoon mee en waarachtig mee. En als dat je nagels is, dan is dat dat. Maar dat en het mag ook een teddy fluffy pak zijn. Maar heel erg te gaan voelen, hoe kan ik dit moment heilig maken en mooi maken? Ja, dus daar heeft het ook wat mee te maken.
Ja, dus ik hoor, ik als ik... beetje met je meedenkt, dan denk ik dat jij misschien als er een tijdmachine mogelijk was, wel heel stiekem in die tijdmachine zou willen stappen naar, naar deze tijd en de hoogste priesteres zou willen zijn in deze tempel van de Egyptenaren. Klopt dat?
Ja, ik dat ja. Ja, die voel ik heel vaak, ja. En toch weet ik ook dat ik dat dit de tijd en de plek is. Want anders dan ben je er wel en ben je er niet. Maar ik heb daar wel heel veel, en dat vind ik altijd heel fijn. Ik heb daar op een bepaalde manier heel veel, ik heb daar relatie mee. Met altijd een beetje daar in die toekomst. Soort alsof je soort een beetje zo'n gevoel hebt van, oh ja... Ik vergelijk het wel eens met van die kasplantjes, weet je wel. Dat je ze zo allemaal in de grond stopt, zo die zaadjes. En dan komen ze zo uit. En dat je dan zo ergens begint te zien. Oh, dit is komkommer, dit wordt tomaat, dat wordt wortel. Ik vergeet altijd die dingetjes erin te zetten. Dat je het op een gegeven moment een beetje gaat zien van, oh ja. Ja, dat vind ik echt fascinerend. Om wat vooruit te blikken in de tijd. En de tekenen te gaan vertalen van, wat gebeurt er nou? Ja, en dat is meer een voelen hoor, dan een voorspellingen daarin denk te kunnen doen. Maar meer, ik vind dat heel leuk, ja. Maar dus ook terug te blikken, want ja, dit hebben we allemaal al een keer gedaan, hè. Ja.
Ja. Jentien, we gaan een beetje afronden voor vandaag. Ja. Welke vraag heb ik je niet gesteld waar je toch nog wel antwoord op zou willen geven?
Jezus, nou... 100 vragen gesteld. Ik kan meer denken, want er zijn nog zoveel onderwerpen waar we het nog over zouden kunnen hebben. Maar misschien is dat ook meer een soort, als ik toch een zaadje mag planten, een verlangen om nog eens met jou te hebben over die heilige seksualiteit en het vormgeven daarvan in relaties, ook juist na ontrouw. En dat hele relationele polyamoreuze speelveld. Hè? Dus dat is meer een verlangen dat ik denk, oh, dat is nog zo'n mooi gebied om eens te verkennen ook. Hè, wat ik al benoemde met dat medicinaal weer gaan zien en gebruiken van seksualiteit. Het is levensenergie en daar kan ook heel veel heling plaatsvinden in relaties. Want hoofden spreken vaak een andere taal, maar lichamen spreken heel vaak dezelfde taal. Hou me vast. En Dus dat kan heel helend zijn, ook in dat proces van weer bij elkaar komen. Ja.
Deal, die afspraak maken we nu hier ter plekke. Die aflevering gaan we maken. Wat is de allerwijste, allermooiste of allerpijnlijkste rauwe advies wat jij gekregen hebt in jouw leven? Wat je wel heel goed hebt kunnen ontvangen?
Ja, dan moet ik meteen denken aan iets. Dat ik geen rouw had. Dat het meeste pijn in een verlieservaring die ik had in een relatie niet ging over die ander kwijtraken, maar over de pijn dat je je realiseert dat je je hebt vastgehouden aan een illusie. Hè, wat jij eigenlijk ook zo mooi zei. En dat je daarmee heel veel stapjes onbewust bij jezelf bent weggegaan. En dat is niet iets wat ik mezelf kwalijk neem, maar dat ik zie dat proces gebeurd zijn. En dat is eigenlijk ook met heel veel liefde voor iets dat je wel hebt doen willen werken. Maar dat is de pijn niet hem zit in, ach, ik ben iemand kwijt. Maar ik de weg naar huis was lang. Terug. En dat zeggen die, dat is ook een heel mooi, volgens mij boeddhistisch gezegde van, als je voelt dat je op de verkeerde trein zit, dan moet je bij het eerste de beste station uitstappen. Want de weg terug duurt steeds langer en wordt steeds duurder. En dat klinkt een beetje alsof je dat niet had mee moeten maken. Maar ik dacht heel erg dat het over het verlies ging van iets buiten mij. Maar het ging over
verlies van jezelf.
Ja, en die illusie dat je jezelf dat je dat niet door hebt gehad. Dus dat was heel pijnlijk. Maar ik dacht ook, dat zette in één keer alles. Dat zette me ook terug in mijn kracht. En dus mijn verantwoordelijkheid. Dat ik dacht, dan moet ik de weg terug gaan vinden. En dat is een lange weg. Ja. En die moet je steeds blijven nemen. Ja, want we worden de hele tijd weer uit onszelf gezogen. Ja. Ja.
Dankjewel.
Dank jou. Wat was dit weer leuk, hè?
Zeker. Ja, Dien, waar kunnen de luisteraars jou vinden als ze je willen vinden?
Nou, het mooie van mijn naam is dat er maar één iemand is die zo heet. Dus Jentien Keizer, als je die googelt, er is één website, jentienkeizer.nl. En daar staat eigenlijk alles wel op. En op LinkedIn schrijf ik veel. En dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste kanalen. LinkedIn, wat filmpjes en podcasts op Spotify en YouTube. Ja, dat is het voordeel van mijn naam.
Jentien Keizer, wel met een Griekse ei erin.
Dan komt, ja, Google doet de rest.
Ja, precies.
En
dank
je kan
wel, Jentien.
Langskomen in Amerongen. Ja.
Dankjewel. En voor jou als luisteraar, ik hoop dat je het gevoel hebt gehad dat je hier aan de lange tafel waar ik aan zit, en dan met Teams verbonden met Jentien, maar dat je het gevoel hebt gehad dat je ernaast zat, dat je mee hebt kunnen denken. En dankjewel voor het luisteren. En heb je een vraag aan mij, dan weet je ook hoe je me kan bereiken. En graag tot de volgende keer. Dankjewel en tot de volgende keer, Jentien.
Dankjewel.
Zo.